Matthäus 5.
De bergrede, want dat staat er nou helemaal boven, boven dat hoofdstuk. En ik heb u al op enige eigenaardigheden van deze zogeheten bergrede gewezen. In de eerste plaats was dat in het algemeen dikwijls over het evangelie gesproken wordt, waarmee men dan in het bijzonder de bergrede bedoelt. En ik heb u erop gewezen, mede naar aanleiding van wat wij inmiddels uit dit hoofdstuk besproken hebben, dat moeilijk gezegd kan worden dat dit evangelie is. Behalve dan wellicht de eerste paar versen van dit hoofdstuk, de zogeheten zaligsprekingen. Want als men ze goed leest en begrijpt, laat ik dat er vooral bij zeggen, dan zou men dat als evangelie kunnen zien. Want kort komt het erop neer dat er staat zalig zijn de gelovigen. Maar ik heb u dat uitgebreid uitgelegd. Maar daarna is heel de rest van deze redenvoering helemaal niet zo'n blijde boodschap. Want als het er helemaal over gaat, wordt er feitelijk op gewezen dat de Joodse wet, laat ik het anders zeggen, dat als men beantwoordt aan de Joodse wet, de wet van de schriftgeleerden en fariseeën, zoals ze hier genoemd worden, bijvoorbeeld in vers 20, als men aan die wet beantwoordt, dan beantwoordt men nog niet aan de eisen die God zelf gesteld heeft, want de gedachte is niet dat men aan de wet der fariseeën zou beantwoorden, maar de gedachte is dat men zou voldoen aan de eis van de wet Gods, dan wel de wet van Mozes. En het idee is, en dat brengt de Heer hier ook naar voren, dat die eis van de Mosaïsche wet in feite veel hoger is, veel sterker is, veel zwaarder is ook, om het anders te zeggen, dan de wet der fariseeën. Zo wordt het ook gezegd in vers 20, waar staat, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Wanneer men namelijk vasthoudt aan de wet als middel tot zaligheid, dan zegt hij, dat kan wel zo wezen, maar dat is dan toch niet de wet der schriftgeleerden en fariseeën, maar het is de wet God zelf, dan wel de Mosaïsche wet. En de eisen daarvan zijn veel sterker, zeker nadat de Heer uitlegt wat die wet feitelijk leert. En dat is precies wat in deze verzen gebeurt. De algemene strekking, laat ik dat vooral ook nog een keer zeggen, de algemene strekking van deze bergrede is dan ook dat weliswaar de mens zou moeten voldoen aan de eis van de wet, maar dat is onmogelijk. Verder zegt de Heer dat hij ook niet gekomen is om de wet te ontbinden. Dat betekent dat die eis van de wet volledig blijft staan. Zo is het nou eenmaal. Maar, zegt hij, ik ben weliswaar niet gekomen om die te ontbinden, maar wel om die te vervullen. En dat staat in vers 17. En dat is feitelijk de inleiding tot de rest van deze redenvoering, waarbij inderdaad gewezen wordt op de eis van de wet. Want in de voorgaande verse, vers 1 tot en met 16, gaat het inderdaad meer over geloof, al wordt het niet expliciet zo genoemd. Maar dat is wel de gedachte daar, dat het woord Gods gepredikt zou worden. En daar in vers 17 zegt de Heer dat hij gekomen is niet om de wet te ontbinden, want dat is de verkeerde formulering. Hij is gekomen niet om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Al hebben we gezien dat op andere plaatsen wel degelijk gezegd wordt dat de wet ontbonden is, dan wel de wet ontbonden zou worden. Want dat is wel gebeurd, maar niet zo zonder meer. De wet is niet gegeven en daarna gewoon weer ingetrokken, om zo te zeggen. De wet is ooit gegeven en vervolgens vervuld en daarmee ontbonden. Want waar de wet zijn loop gehad heeft en vervuld geworden is, heeft de wet geen functie meer en is dus in die zin ontbonden. De wet is dan niet meer bindend. We hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. En de gedachte is dan ook, dat is er een die met name dan in de Nieuwtestamentische brieven ontwikkeld wordt, dat de Heer Jezus inderdaad de wet vervuld heeft. Overigens niet in de zin van dat hij zich voor 100% aan de wet gehouden heeft. Of hij dat gedaan heeft is maar de vraag, maar dat is heel het punt niet. Dat is ook niet de bedoeling van de redenering. De bedoeling is dat de Heer de wet vervuld heeft, doordat hij inderdaad de zonden der wereld in het algemeen, en dus ook de zonden van Israël onder de wet, gedragen heeft, zodanig dat het oordeel wat de wet over de zonde, en dus de zondaar brengt, door hem gedragen is. En bij de dood van de Heer Jezus werd dus de wet vervuld. Als wij dus zingen, hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld, min of meer ontleend dan aan Romeinen 8 is dat. Dan zouden we daarbij niet moeten denken aan de levenswandel van de Heer in de eerste plaats, maar in de eerste plaats aan zijn dood, want daardoor heeft hij de wet vervuld en daarmee werd dus tegelijkertijd de wet beëindigd. Ik moet zeggen dat de laatste gedachte, dat daardoor de wet beëindigd is, veel uitgebreider in de schrift naar voren gebracht wordt dan de eerste, namelijk dat hij de wet vervuld heeft. Maar niettemin, zo is het natuurlijk wel. Alleen, dat wordt hier niet expliciet gezegd. Het blijft natuurlijk zo dat die waarheid dat de Heer Jezus zou sterven, om vervolgens uit de dood op te staan, dat die in principe nergens expliciet in het Oude Testament genoemd wordt, ook niet door de Heer Jezus zelf in zijn dagen. Het zou immers verborgen moeten blijven, dat is letterlijk wat in 1 Korinthe 2 staat, want wordt aangezegd, indien zij die dingen geweten hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Waar het maar om gaat is dat de Heer hier dus wel degelijk eigenlijk dus aankondigt dat hij zou sterven om alzo inderdaad de wet te vervullen en te ontbinden. En dan kunt u natuurlijk zeggen, ja, maar zullen zijn toehoorders dat begrepen hebben? Want dat zijn dan zo de theologische discussies die over zulke opmerkingen ontstaan. Hè. Zijn toehoorders kunnen dat toch zo niet begrepen hebben? Dan is mijn antwoord, het is maar de vraag of het de bedoeling was dat de toehoorders überhaupt iets zouden begrijpen. Iets anders namelijk dan dat als men door de wet probeerde zalig te worden, dat dan alle hoop meteen vervlogen was. Want door de wet en uit de werkende wet kan geen mens gerechtvaardigd worden. Dus staat er ook niet zalig en ieder die zich daaraan houdt, die zich aan de wet houdt of zo. Maar er staat zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, zalig zijn de zachtmoedigen, zalig zijn die honger en dorsten naar gerechtigheid. Zalig en dat honger en dorsten naar gerechtigheid. Dat staat er niet eens altijd bij. Hier in Matthäus wel, maar elders niet. Er staat er gewoon, zalig zijn die hongeren. Maar de gedachte is heus, zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid. Want mensen die gewoon maar honger hebben, zijn daardoor uiteraard niet zalig en worden daar ook niet door zalig. Als dat zo zou zijn, dan zouden er miljoenen mensen vandaag zo zonder meer zalig worden. Gewoon vanwege het feit dat ze honger hebben. Dat is ook de betekenis niet. Zodat maar de vraag is of het de bedoeling was dat ze zouden begrijpen wat hier gezegd wordt. Alleen wat in ieder geval begrepen kan worden en moet worden uit dit schriftgedeelte is de uitspraak uit vers 20. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden de fariseeën, dan kan men het koninkrijk Gods niet binnengaan. Waarnaast ik graag de uitspraak wil leggen uit Johannes 3, waar tot Nicodemus gezegd wordt, dat men alleen het koninkrijk kan binnengaan als men wedergeboren wordt. En dat is uiteraard op grond van geloof, want dat staat er daar trouwens ook nog bij ook, in hetzelfde Johannes 3, in die bijzonder vers 16. Dat kent u allemaal uit het hoofd, hè? Staat er gewoon bij. Zodat inderdaad de Heer aankondigt dat die wet een vloek is en een juk is dat niemand kan dragen, dat uit de werkende wet inderdaad geen vlees gerechtvaardigd wordt voor hem. Ik ben daarna meteen geneigd door te lezen in Romeinen 3, maar dat heb ik de vorige keer al gedaan. Want daar staat, maar nu is rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, rechtvaardigheid Gods, die komt tot allen en over allen die geloven. Zo staat het daar. En in dat gedeelte, het laatste deel van Romeinen 3, wordt dan ook inderdaad uiteengezet dat door de dood van de Heer Jezus inderdaad de wet vervuld werd. En als wij dus behouden worden op grond van genade en uit geloof enzovoorts, is dat niet in strijd met de wet, maar in tegendeel, het is de bevestiging van de wet, omdat inderdaad wij daarmee bevestigen dat de zonden inderdaad rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. We bevestigen namelijk dat de Heer Jezus onze zonden gedragen heeft. Zodat die vloeken, dat oordeel niet over ons komt en wij dus inderdaad door geloof en uit genade gerechtvaardigd worden. Het is niet in strijd met de wet, het is de bevestiging van de vervulling van de wet. Er staat daar ook, er staat dan, doen wij dan de wet niet? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet, staat daar. Nou, dat is waar het om gaat, maar dat is wat natuurlijk pas later uitgelegd wordt, na de opstanding van Christus, en zover is het in Matthäus 5 nog niet. Wat de heer in Matthäus 5 doet, is inderdaad die artikelen uit de wet aanhalen en dan verklaren hoe ze geïnterpreteerd zouden moeten worden. En dan blijkt in ieder geval, en we hebben daar vorige keer ook bij stilgestaan, dan blijkt in ieder geval dat het niet zozeer gaat om een daad waarmee men de wet overtreedt, zodat die strafbaar is, zal ik maar zeggen, maar dat het feitelijk gaat over het hart, over de gedachten van de mens waarmee hij de wet al overtreedt. Die gedachten kunnen weliswaar niet gecontroleerd worden door anderen. Op grond daarvan kan ook niemand in de praktijk veroordeeld worden, maar de Heer zegt, maar het moet wel volgens de wet wel. Wie een vrouw aanziet om, hoe stond het er ook weer, om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan en is dus naar bijbelse norm net zo schuldig als degene die op hete daad, het lijkt me het juiste woord, die op hete daad betrapt wordt. Ik geloof dat daar een uitdrukking vandaan komt als je het mij vraagt, maar vooruit, laat maar zitten. Het gaat dus om het verschil tussen, het verschil waar wij mensen maken tussen de gedachten en de daden die eruit voortvloeien. Wij veroordelen de daden en niet de gedachten. De Heer zegt wel, God oordeelt wel degelijk de gedachten. En dat staat niet alleen hier natuurlijk, hè. Dat staat op vele plaatsen. En wanneer we dat als norm aanleggen, dan kan op geen enkele wijze een mens ooit door de wet behouden worden. Dat moet dan voor iedereen duidelijk zijn, zodat we ons afvragen hoe een mens dan zalig wordt. Nou, door zachtmoedigheid, door arm te zijn van geest, maar goed, dat hebben we al besproken. En dat betekent in de praktijk dus gewoon door zich te onderwerpen aan het woord Gods en door dus te geloven in de Heer Jezus Christus, want dat is waar het om gaat. Nou, dan neem ik de draad maar weer op, want we waren terechtgekomen bij vers 33, heb ik gehoord. Vers 33 van Matthäus 5. Waar staat, wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Dat is wat de wet zegt. Dat men, als men eed zweert, dat men gehouden is ook inderdaad om die eed te houden. Die kun je namelijk niet breken. En als je het wel doet, dan roep je via die eedzwering immers een oordeel Gods over jezelf af. Dat is de gedachte van die eedzwering. Dat als men dat doet, dan belooft men iets en men roept daarmee het oordeel Gods af over zichzelf in het geval dat men zich niet aan de belofte houdt. Waarna het advies van de Heer is dat je dus maar beter geen eed kunt zweren, want de kans dat je je belofte kunt houden, laat ik het dan maar zo zeggen, is niet erg groot. Nee, dat kan door omstandigheden zijn natuurlijk. Kunnen anderen daar de schuld van geven dat wij dat niet kunnen. Maar meer voor de hand ligt dat wij zelf niet in staat zijn om onze beloften te houden. En daarom kun je beter maar niet een eed zweren. Want dan roep je het oordeel Gods over jezelf af. Men zou dat dus maar niet moeten doen. Dat zegt de Heer ook. Die zegt in vers 34. Ik zeg, u zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods, nog bij de aarde, omdat ze is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat ze is de stad des groten konings, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken, maar laat zijn uw woord ja, ja en nee, nee. En wat boven deze is uit een boze. Heel de gedachte is dat er vele zaken zijn waarbij men zweert. Dat is een rare formulering, maar ik ga het niet uitleggen. Er staat toch, zweert ganselijk niet. Dus waarom zou ik u uitleggen hoe je het dan doen moet als je het wel wil doen? Dat heeft weinig zin. Maar de gedachte is dat hoe je ook zweert, het houdt altijd in dat men een oordeel afroept van God zelf. Als men zich beroept op de hemel, wel daar is de troon Gods, die brengt dus een oordeel. Als men zich beroept op de aarde, wel, dat is de voetbank zijner voeten. En dus roept men een oordeel van God af. Enzovoorts. Hetzelfde geldt voor Jeruzalem. En uw hoofd, daar heb je ook geen invloed op. En je kunt het beter ook niet kwijtraken. Heel de gedachte is gewoon dat als je wat belooft, dan moet je je daaraan houden. En hoe zeker je er ook van bent dat je eraan zult houden, je kunt beter geen eed zweren. Want dat kon je wel eens De kop kosten, ja precies. Nou, er is iemand anders die het nou zegt en dan wilde ik het niet zeggen. Maar dat is inderdaad de gedachtegang. En voor zover wij de heer beloften doen, is het risico groot dat hij ons eraan houdt. En de vraag is of wij dat kunnen dan. Hè? Kun je het beter niet doen. Kun je beter niet zeggen, heer, ik beloof u dat ik u zal dienen. Je kunt beter tegen de heer zeggen, heer, ik wil u graag dienen, maar ik weet niet hoe. En ik heb er de kracht niet voor en ik ben u niet waardig, maar als u me gebruiken wilt, niettemin, dan... Maar ik moet nooit wat beloven. Daar heb ik prachtige verhalen over mensen die de heer wat beloofd hadden, maar die mag ik u niet vertellen. Dus jammer, dat gaat dan niet door, hè. Maar ik heb er gesproken, die hadden er spijt van. Dat ze God wat beloofd hadden. Want toen moesten ze. Dat is andersom. Ja. Nou goed. Dus inderdaad. Laat zijn uw woord ja, ja. En laat nee, nee zijn. En wat boven deze is, dat is uit de boze. Heel de gedachte is, je moet dus heel voorzichtig zijn met alles wat je doet, wat je denkt. En zeker ook met wat je belooft. Vervolgens vers 38. Gij hebt gehoord dat gezegd is, oog om oog en tand om tand, want dat is inderdaad de wet. Maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat, maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechter wil in uw rok nemen, laat hem ook de mantel enzovoorts. Waarbij de gedachte is dat men aan zijn tegenstander zou toegeven, waarom zou men dat doen? We zouden geneigd zijn tegen de wet. Ik heb rechten. Oog om oog, tand om tand, enzovoort. En als iemand mij dus op de wang slaat, dan sla ik terug. Want dat zegt de wet zo ongeveer zo. En de Heer zegt, dat kun je beter niet doen. Waarom niet? Nou, het kan toch best zijn dat je terechtgeslagen wordt. Dat je het verdiend hebt. Het is maar de vraag hoe ver je rechten gaan als zondaar. We kennen allemaal dat verschijnsel trouwens, nou even helemaal los van de Bijbel. We kennen allemaal dat verschijnsel dat onder vele volkeren de mens zelf min of meer het recht heeft om zichzelf te wreken. Maar het resultaat daarvan is dat bepaalde families honderden jaren lang elkaar naar het leven staan. Want de ene wraakactie roept de andere wraakactie op. Niemand weet meer hoe het begonnen is, overigens. Speelt ook geen rol. Wraak is wraak. En waar blijven we met dat oog om oog, tand om tand? Het is wel een wet gods, maar je kunt er in de praktijk niet mee leven. Zo zit het nou eenmaal. En toch is het de wet. Zodat je maar weer ziet dat die wet niet zaligmakend is. Op geen enkele wijze, ook niet op deze wijze. Zodat de Heer zegt, doe dat maar anders, indien iemand u... doe het maar anders. Hij zegt, ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat, maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechter wil en uw rok nemen, wel geef hem ook uw mantel. Waarna natuurlijk wij altijd ons afvragen of wij wel ons kunnen permitteren om die mantel te missen. Dat weet ik wel, daarna komen we ook in de problemen. Maar we zijn allemaal in staat om uit deze verse op te maken waar het precies om gaat. Wat de Heer zegt is eigenlijk een vooruitlopen op wat in het Nieuwe Testament vele malen, met name in de brieven, naar voren wordt gebracht. Ik denk in bijna alle brieven, maar ik ben het nooit precies nagegaan. Namelijk dat men nederig zou zijn, dat men zich zou onderwerpen enzovoort. En waar wij rechten hebben, wordt gezegd, dat die rechten, die belangen dus, behartigd worden door de Heer zelf. En dus zei de Heer, mij komt de wraak toe, ik zal vergelden. Een citaat trouwens uit het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament soms letterlijk aangehaald, in meerdere malen ook wat vrijer geciteerd. Het blijft gewoon de gedachte, wreekt u zelf de niet beminden, maar geef de toorn plaats, niet uw eigen toorn. Maar als er getoond moet worden, dan weten wij toch niet of het wel terecht is. Laat dat maar aan de Heer over. En van de Heer weten we dat hij het recht zal voortbrengen. Al kan het lang duren, maar dat is voor ons geen probleem, uiteraard. Want we hebben toch eeuwig leven. Zodat het, hè? Nee, ik zeg het wat makkelijk, maar zo makkelijk ligt het ook. Dat wij daar als mens gewoon problemen mee hebben, is een duidelijke zaak. Er is nog een ander probleem dat we hebben. Want ik denk dat wij als gelovigen in het algemeen toch een, wat men noemt, een redelijk goed ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben. Al was maar alleen hierin dat wij als gelovigen kennelijk van mening zijn dat wij als schepselen geacht worden ons te onderwerpen aan de schepper. Dat is immers rechtvaardig. En wij als gelovigen nemen dat ter harte. Wij doen dat ook als het goed is. En het probleem is dat wij vervolgens met datzelfde rechtvaardigheidsgevoel in het leven staan, gewoon in het dagelijkse maatschappelijke leven. En het gevolg is dan dat de sterkste voorstanders van het principe oog om oog, tand om tand, gevonden worden onder degene die zeggen gelovigen te zijn. Rechtvaardigheid immers. En daar zit het misverstand. De gedachte is niet dat wij het recht zouden voorbrengen. Zeker niet dat wij zo goed zijn dat wij over onrechtvaardigen, over zondaren zouden heersen. Zouden bepalen wat recht en wat onrecht is. Want als dat zo zou zijn, dan zouden wij in de eerste plaats een oordeel over onszelf moeten uitspreken. En dan komen we aan het oordelen van anderen helemaal niet toe. Zo ligt het namelijk niet. Wij zelf zijn immers uit genade zalig geworden. God is ons genadig geweest enzovoorts. En daarom mag van ons verwacht worden niet dat wij op aarde het recht voortbrengen, maar mag van ons verwacht worden dat ook wij genadig zijn. Dat is de gedachte. En dus is dat een van de hoofdthema's, feitelijk, in nieuwtestamentische brieven. Waar het gaat om de praktische levenswandel van de gelovigen, wordt er altijd op gewezen dat het niet de bedoeling is dat wij onze eigen belangen behartigen of ons recht zoeken, integendeel. Maar er wordt op gewezen dat wij een dienende taak hebben. Er wordt tot ons gezegd, waarom leidt gij niet liever onrecht enzovoorts, want het idee is dat God zelf recht zal doen voor zover dat noodzakelijk is. En dat laatste kan ik wel weglaten natuurlijk, want dat maakt verder niet uit. Dat is namelijk onze zaak. Niet. En waar ons onrecht wordt aangedaan nu, daar staat er tegenover dat ons dan in de toekomst recht gedaan zal worden. Misschien niet hier, misschien niet meer voor de opname zal ik dan maar zeggen, maar dan daarna en bij nader inzien, in objectieve beschouwing, liever daarna dan daarvoor. Al valt het niet mee om, als het aan de orde is, deze dingen objectief te beschouwen. Maar men zou het toch moeten doen. Je kunt beter je recht krijgen straks dan nu. Want wat je hier krijgt, raak je toch kwijt, hè? Zo zit het gewoon, hè? Ja. Ja, dat is een moeilijke zaak, dat weet ik wel. Maar dit is wel bijbels, daar gaat het maar om, hè? En dat is de enige verklaring van deze dingen. Je kunt beter onrecht lijden hier, dan zal de Heer het recht voortbrengen. Dus er was wel gezegd in de wet oog om oog en tand om tand. Dat is Gods wet inderdaad, maar zegt de Heer tot ons dat we de boze niet zouden wederstaan. Waarbij de boze uiteraard in dit geval niet de Satan is of zo, hè? Maar gewoon de boze mens. En dus staat, maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En indien iemand met uw rechter wil en uw rok nemen, dat wil zeggen, is een rechtszaak aan de gang en iemand die zegt dat hij onze dat hij recht heeft op onze rok. Wel, zegt de Heer, laat hem ook de mantel. Geef hem dat ook maar, dat maakt allemaal niet uit. Natuurlijk, het is makkelijk gezegd, maar het gaat ook om de principes hier. Natuurlijk, je kunt principes, beginselen vaststellen en daarna oeverloos discussiëren over hoe ver dat toegepast moet worden. En hoe ver dat toegepast kan worden. Maar ja, dat is mijn zaak niet. Dat hoef ik ook niet te bespreken nu. En waar het onszelf betreft, is dat een zaak voor ieder van ons persoonlijk. Verder het punt niet. Maar dit is het principe. Namelijk, indien iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, hij eist uw rok voor de rechtbank. Ik kan me nauwelijks voorstellen, maar vooruit te maken. Bij nader inzien heb ik er niet eens een. Hoewel ik iemand. Nou goed, laat maar zitten. Nee, dat was een zuster. Goed, die had er een. Maar goed. Zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, gaat met hem 2 mijlen. Het moet duidelijk zijn dat hier over betrekkelijk simpele en eenvoudige dingen gesproken was. Is God daarin geïnteresseerd? Nou, misschien niet, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat aan de hand van deze eenvoudige voorbeelden bepaalde beginselen naar voren gebracht worden. Daar gaat het maar om. Maar er is geen spel tussen te krijgen. Dus, vers 42, geeft aan degene die iets van u vraagt, geeft aan degene die iets van u bidt, en keert u niet af van degene die van u lenen wil. Ja, dan word je tekort gedaan waarschijnlijk. Maar dan hou je wat te goed. En als God uiteindelijk het recht zal voorbrengen, dan hebben we dus nog heel wat te goed. Dan dus. Ik heb zelfs gelezen ergens 100-voudig zuster. Maar dat krijgen we nog, geloof ik. Hè? Ja, dat komt nog. Dat staat verderop. Hè? Maar zo is dat inderdaad, ja. De Heer zal dat recht voorbrengen in de toekomst. Nou goed, vers 43, gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Nou heb ik dat eens nagezocht, dat is iets moeilijker hoor. Gij zult uw naaste lief hebben, heb ik gevonden, dat schijnt ook moeilijk te zijn, daarom hebben de vertalers, of wie het maar was, hebben er een verwijzing afgedrukt naar Leviticus 19 vers 18. Een vaste uitspraak. Gij zult uw naaste lief hebben. En het is zo dat die uitspraak inderdaad beschouwd wordt als een samenvatting van heel de wet. Het is een uitspraak die overigens slecht begrepen wordt, moet ik u zeggen. En tot in onze dagen erg misbruikt wordt. Want als het er helemaal over gaat, laat ik u dat dan toch even voorhouden dan. Leviticus 19 zegt erbij wie dat is, die naaste. De uitspraak, gij zult uw naaste lief hebben als u zelf, staat in Leviticus 19 vers 18. Verder heb ik hem in het Oude Testament niet kunnen vinden. Maar je zou op zijn minst moeten lezen. Vanaf vers 15 dan maar. Leviticus 19 vers 15. Gij zult geen onrecht doen in het gericht. In de recht voor de rechtbank dus, hè. Gij zult het aangezicht des geringen niet aannemen. Dat gaat over klassejustitie en dat soort dingen, hè. Nog het aangezicht des groten voortrekken. In gerechtigheid zult gij uw naaste richten. Wie is die naaste? We gaan weer verder. Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken. Gij zult niet staan tegen het bloed van uw naaste. Ik ben de Heere. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult uw naaste naastiglijk berispen. En zult de zonde in hem niet verdragen. Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen, zonen staat er, tegen de zonen uw volks. Maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En wie dan de naaste is, is voldoende verklaard. Ik persoonlijk vind het overbodig om het begrip toe te lichten, eigenlijk. Want naaste veronderstelt inderdaad iemand met wie wij verbonden zijn. Dat is onze naaste. Die naast ons staat. Die ons na, het meest na, betekent het eigenlijk, hè. Die ons het meest na is. Dat is de naaste. En als je dat zo breed mogelijk wilt rekken, dan wordt het begrip naaste gebruikt voor alle leden van ons volk. Nou ja, in dit geval gaat het over Israël, dus goed. Alle Israëlieten zijn elkaars naasten. De zonen van uw volk, staat er. Vandaar dan ook, dat mag niemand meer weten tegenwoordig, maar het is echt zo. Vandaar dat de Talmud leert dat de Jood geen bedrog mag plegen tegen andere Joden. Implicerend, want het was, ik weet niet meer hoe het precies geformuleerd was, ik heb het ooit gelezen, implicerend dat bedrog tegenover heidenen, gooi, dus meer lui uit Hilversum zal ik maar zeggen, die dus niet in Mokum thuis, daarom heet het gooi, ja, gooi, daar wonen de heidenen. Maar goed, laat maar zitten, Hilversum is trouwens een Joods geldwoord, hè? Hilversummer, dus een alternatief. Een eufemisme voor een heiden, een niet-Jood. Een Hilversummer. Maar goed, laat maar zitten. Maar je mag een Hilversummer dus bedriegen, maar een Mokumer niet. Dat is ongeveer het idee. Dus je mag, een heidene mag je wel bedriegen, maar Joden mag je niet bedriegen. Dat soort dingen uit de Talmud werden in de tijd gepubliceerd in de 30e jaren om de Jodenhaat op te kweken. In Duitsland in het bijzonder en in Europa in het algemeen. En sommige van die geschriften zijn in mijn bezit. Dus vandaar dat ik het weet. Maar het klopt inderdaad, ja. Dat is wat de Jood leert. En de Heer verwijst er ook naar. Die zegt, gij hebt geleerd, gij zult uw naaste lief hebben. Dat wil zeggen, iemand, ook een Israëliet dan, een Jood in dit geval dan. En gij zult uw vijand haten. Nou, dat heb ik in de Bijbel nooit gelezen. Wie wel? Gij zult uw vijand haten. Nee, wel dat we door de vijand gehaat worden. Maar dat wij ook de vijand zouden haten, heb ik nooit gelezen. Niet echt. Je kunt het wel afleiden. Als je het wilt vinden, kun je het vinden. Er is altijd wel een tekst die zich daarvoor leent. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon een concrete uitspraak waar dat staat. Je kan het niet vinden. Maar het is, wel, het is een Joodse gedachte. Want men zegt, je moet je naaste lief hebben. Dus degene die niet je naasten zijn, hoef je dan dus niet lief te hebben. Dat is de conclusie die men dan trekt. Als je als Joden onder elkaar dus maar elkaar lief hebt, zal ik maar zeggen, en elkaars belangen verdedigt enzovoort, één lijn trekt of hoe dat maar heten mag, loyaal bent of zoiets, dan zit het verder wel goed. Maar heidenen, dat staat er buiten. Nou goed. Dat is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Waarna, nu we het erover hebben natuurlijk, waarna we natuurlijk ons nog altijd afvragen waarom er steeds bij staat, hier in de Leviticus 19, over die naaste, waarom er steeds bij staat, ik ben de Heere. Staat er steeds bij. Het gaat over zus of zo, jegens uw naaste, en dan eindigt zo'n vers met ik ben de Heere. Waarom? Omdat hij de naaste is in de meest overtreffende trap, uiteraard. Want als er iemand al de Israëliet na stond, zal ik maar zeggen, dat was het leden van zijn volk natuurlijk, maar in de eerste plaats uiteraard Jehovah zelf. En zeker nadat die bovendien ook nog mens werd ook. En zelfs Jood uit de stam van Juda dus. Dus tot de Jood spreekt over zijn naaste, is dat in de eerste, als er maar één is, kan het alleen maar zijn de Heer Jezus. En dat wist de Heer zelf ook. Dus die demonstreerde dat later eens een keer toen iemand aan hem vroeg, wie is mijn naaste? Toen zei de Heer, nou ik. Alleen, dat vertelde hij niet zo, dat vertelde hij in een gelijkenis, waardoor nou niemand het begrijpt. Het was ook niet meteen de bedoeling natuurlijk. Want toen werd er gevraagd, wat moet ik doen om, ik weet niet wat er stond, behouden te worden, het koninkrijk te beërven of iets dergelijks, wat moet ik doen? Toen zei de Heer, nou wat staat er in de wet? Toen zei die man, die zegt, nou je moet de Heer uw God lief hebben en je naaste als jezelf. Toen zei de Heer, nou doe dat dan. Toen zei die man, wie is mijn naaste? Toen zei de Heer, ik. Weet je nu wie je naast is? Ja, nou, doe het dan. Nee, zo staat het er niet, maar dit staat er wel. Dan krijgen we een ingewikkeld verhaal over iemand die was een spookrijder, want hij reed tegen het eenrichtingsverkeer in, liep tegen het eenrichtingsverkeer in, want als het goed was, was hij onderweg van Jericho naar Jeruzalem, maar in tegendeel, hij liep, dat was namelijk makkelijker, van Jeruzalem naar Jericho. Het schijnt naar beneden te lopen dus, hè. Dus de verkeerde kant op. Die viel in moordenaarshanden of rovershanden of hoe dat maar heten mag. Toen kwam er een, u kent het, allemaal op de zondagschool geweest, hè. Toen kwam er een, wat kwam er voorbij? Een priester kwam er voorbij, waarna wij de priester kwalijk nemen dat hij dat slachtoffer niet hielp. Toen kwam er een leviet voorbij, waarna wij de leviet kwalijk nemen dat hij het slachtoffer niet hielp. Toch? Wat een misverstand, hè? Want als je begrijpt waar het over gaat, dan weet je ook dat de priester niet kon helpen. Hij vertegenwoordigt immers het oude verbond. De wet. Toch? Priesters onder de wet, onder het oude verbond. kunnen niet helpen. Dus bovendien een bediening des doods, ze zou het alleen maar erger maken. Wie dan? Ja, nee, dat is echt zo, hoor. Daar hebben we nog wel meer bijbelse voorbeelden van. En toen kwam er een leviet voorbij, die vertegenwoordigde net zo goed de wet, op een andere manier, maar vertegenwoordigde net zo goed de wet. Ging trouwens aan de andere kant van de weg voorbij, had er niets mee te maken, want wet heeft niks te maken met iemand die in doodsnood is en die zijn leven verliest. De wet kan daar niks aan doen. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Het zou misschien moeten, maar het kan niet. Waarbij ik me altijd afvraag welke richting eigenlijk die leviet en die priester liepen. Vermoedelijk ook niet Jericho, ja, ik vrees van wel. Maar dat staat er niet bij dus. Toen kwam er een Samaritaan. Hè? En die hielp wel. Dat is altijd een prachtig verhaal, vind ik persoonlijk. En in ieder geval is duidelijk, ook zonder op de details in te gaan, dat die Samaritaan een type is van de Heer Jezus. Niet de priester van het oude verbond, maar uiteindelijk wel degelijk de priester van het nieuwe verbond. Maar goed, daar ga ik maar ook nog maar niet verder op in. Maar in ieder geval de Samaritaan, die inderdaad een type is van de Heer Jezus, de Heer namelijk, die wel degelijk helpt. Die het slachtoffer zet op zijn eigen beest, want dat staat er, ik vind dat een prachtige uitdrukking, hè? Zijn eigen beest, zeg maar zijn eigen lichaam, want dat is uiteindelijk de betekenis natuurlijk. En die inderdaad het slachtoffer brengt in de herberg voor twee penningen en dat soort dingen meer. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Toen was aan het eind van het verhaal de vraag, wie is nou de naaste geworden? Want dat staat er echt, al vertaalt men het meeste nog niet zo. Maar wie is nou de naaste geworden dan wel geweest, vooruit dan? Wie is de naaste dan geweest van die man die in rovers handen gevallen was? En het antwoord is uiteraard die barmhartige Samaritaan. Dat was de naaste van het slachtoffer. En om een of andere reden ziet men kans om altijd het verhaal om te draaien en te beweren dat het slachtoffer de naaste was van de barmhartige Samaritaan. En dat wij als barmhartige Samaritanen door het leven moeten gaan en goed moeten zijn voor onze naaste. Maar dat staat er niet, met geen mogelijkheid. Het is precies andersom. Het is precies andersom. Wie is onze naaste? Degene die onze hulp nodig heeft. Nee, onze naaste, degene die ons het meest nastaat, is degene die ons geholpen heeft. En wat heet? Hij is degene tot wie wij naderen, tot in onze dagen aan toe, om van hem te ontvangen. Gaat hij weer, hè? Ik stamp het erin, hè? Genade, barmhartigheid en hulp, de helper dus. Hulp. En hij was nog een Samaritaan. Dat heeft iets te maken met de 10 stammen van Israël, moet je niet verder vertellen, hoor. Maar, hè? Samaria, Jeruzalem speelt een rol in het verhaal, want er kwam iemand uit Samaria, de hoofdstad van de 10 stammen, maar dat moet je niet verder vertellen natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat de naaste in feite weliswaar behoort tot hetzelfde volk, dat in de eerste plaats, dat is niet iedereen, en meer speciaal, het is degene die ons geholpen heeft, en dat is ook niet iedereen, dat is er maar één namelijk. En als dus de wet zegt, en de Heer bevestigt, dat is de wet, zegt, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw, wat was dat weer, verstand? Oh, dat hebben we ook, ja. Maar goed, met alles wat in u is, met heel je wezen, want dat is de strekking uiteraard, dan denk ik altijd meteen, hoe zou je daarnaast nog je naaste lief kunnen hebben? Want als je met heel je wezen die ene lief hebt, God lief hebt, hoe zou je nog je laatste, nou dat even te zijn. Maar er wordt gezegd, je moet de Heer uw God lief hebben en je naaste. En er staat er zo fijntjes bij een andere gelegenheid staat er keurig bij, dat twee geboden zijn, maar dat het samen één is. Zodat men het uiteindelijk eigenlijk heel goed begreep kennelijk, want die naaste is precies dezelfde als de Heer uw God. Dus de uiteindelijke toepassing van heel de gedachte. En als men zich zo houdt aan de wet, dat men de Heer zijn God lief heeft en dus zijn naaste lief heeft. Dan gaat men inderdaad het koninkrijk binnen of wat men behouden of hoe men heten mag. Daar komt het op neer. En de Heer is inderdaad onze naaste en is dat inderdaad nog steeds. En we hebben hem lief met heel ons hart. Onze naaste is God. En in onze dagen draait men het om en zegt... Nee, ik bedoel te zeggen, God is onze naaste. Hè? Onze naaste, we hebben er maar één, is God. Maar men zegt die dingen verkeerd. Zegt, onze naaste is onze buurvrouw, buurman, sorry. Maar onze buurman, die moeten we lief hebben enzovoorts. En zo dienen we God, door onze naaste te dienen. Maar dat is een misverstand. Men draait de dingen om. Alsof je met medemenselijkheid inderdaad God een dienst bewijst. Het is andersom. God is onze naaste. Hij is tot ons gekomen. Hij heeft zich over ons ontfermd waar onze buurman of buurvrouw ons niet helpen kon. Meestal ook niet wilde, maar dat is weer wat anders. Maar in ieder geval ook niet kon enzovoorts. Daar is hij degene die tot ons gekomen is en die ons heeft opgericht. Die ons in de herberg gebracht heeft, of hoe het maar heten mag. Een fraai beeld trouwens van de gemeente, die herberg. Tot aan zijn wederkomst namelijk. Maar dat even terzijde. Hij heeft dat gedaan. Hij is onze naaste. Hem hebben wij lief. En vervolgens is het zo dat als wij het woord naaste toch in het meervoud toepassen, wat heel goed mogelijk is, dan moeten we vaststellen dat onze naasten zijn niet de leden van ons volk. Dat is niet Israël. Dat zijn ook niet onze medelanders, of hoe dat maar heet mag tegenwoordig. Dat zijn onze huisgenoten des geloofs, dat wil zeggen, dat zijn de anderen die van datzelfde volk deel uitmaken als wij. Dat volk is de gemeente. Het zijn onze broeders en zusters. Dat is waar het om gaat. En los van dat alles, u begrijpt nou ook waarom er staat, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Natuurlijk, populair gezegd en zo laag mogelijk toegepast betekent het, wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Maar dat is de laagste toepassing die er is, want iets hoger, die naaste is Christus en als we hem lief hebben, hebben wij daarmee onszelf lief. Want wij zijn in Christus en Christus is in ons, wij zijn één plant met hem geworden en onze liefde voor hem komt ook inderdaad ons ten goede, zo zit het nog eenmaal. Bovendien, eenvoudiger gezegd, wij zijn leden van zijn lichaam, dus wat veel meer. Nou goed. Maar er steekt allemaal achter die uitdrukking, hoor. Gij zult uw naaste lief hebben. God lief hebben dus. Christus lief hebben. En vervolgens, en dat is de breedste toepassing die je kent, de broeders en zusters lief hebben. Nou, en dan gaan we van daaruit naar Matthäus 5. En voor de goede orde, voor degene die zegt, maar er staat toch in die gelijkenis, doe gij desgelijks. Dan is mijn vraag, ja wat dan? Slachtoffers zoeken op de weg van Jeruzalem naar Jericho, niet te verwarren met de weg van Jericho naar Jeruzalem, overigens. Zouden we dat dan moeten doen? En voor twee penningen kom je niet ver in het Bastion Hotel. Zouden we dat moeten doen? Nee, natuurlijk niet. Dat ga heen, doe gij desgelijks. Dat betekent gewoon, ga heen, doe al dus. Wat dan? Precies wat de Heer eerder al gezegd had. Wat zegt de wet? Hoe leest gij? En hij zei, je moet de Heer uw God lief hebben, uw naaste als uzelf. Zeg je, nou doe dat dan ook. En aan het eind van het verhaal, nu je weet wie je naaste is, doe dat dan ook, doe dan desgelijks. Heb die naaste lief, heb die barmhartige Samaritaan lief, enzovoorts. Dat is de opdracht die we meegekregen hebben, ook via die gelijkenis. Om de Heer lief te hebben, nadat die ons eerst heeft lief gehad. Ik gebruik met opzet de wat vaste uitdrukkingen, bekende uitdrukkingen, want er staat heus niks bijzonders te vertellen. Zo is het nou eenmaal. Hij heeft zich over ons ontfermd. De consequentie daarvan is dat we hem zouden lief hebben en dus zouden dienen. Nou, dan gaan we weer verder naar Matthäus 5. Want daar staat, gij hebt gehoord dat er gezegd is, vers 43, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Nou, of dat er nou echt staat, maar het is wel de Joodse lering, officieel. Dan zegt de Heer, maar ik zeg u, hebt u vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel aan degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Die lui zijn niet onze naasten, die vijanden, integendeel. Ze staan erg ver van ons af, in het algemeen. Maar we zouden ze lief hebben, waarom? Dat is toch niet zo moeilijk. Dan begin ik maar even te citeren dan. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En verder, Romeinen 5, toen wij nog vijanden waren, toen wij nog krachteloos waren, om eens een paar termen te gebruiken. Dat wil zeggen, toen wij zijn vijanden waren, heeft hij zijn liefde aan ons bevestigd en is één voor allen, voor ons dus, inderdaad gestorven. En het lijkt me duidelijk dat wij het voorbeeld van God zouden navolgen, het voorbeeld van de Heer zouden navolgen, en weliswaar in de eerste plaats lief zouden hebben onze naasten, vervolgens onze naasten, zo breed mogelijk dan maar wel degelijk ook onze vijanden. Dat het laatste wat moeilijker is, ja, dat kan wel zo zijn, maar de Heer deed het. Het is onpraktisch, natuurlijk is het onpraktisch. En als we dus zo door het leven zouden gaan en onze vijanden rondom ons heen zouden verzamelen, bij wijze van spreken, opdat we hen zouden liefhebben, daar is eigenlijk niet mee te leven. Maar de grondgedachte is een volstrekt bijbelse. God heeft zich over zijn vijanden ontfermd. Dat waren wij in elk geval. En voor zover wij vijanden hebben, zouden wij inderdaad hen liefhebben, is de bedoeling. Dat is natuurlijk een ideaal beeld, maar niettemin een heel concrete. En ik moet u zeggen, het is ook heel wel mogelijk. Dat meen ik. Waarom nog niet? Daar waar ons leven toch vast ligt in Christus, daar waar wij eeuwig leven hebben ontvangen, daar waar de Heer beloofd heeft ons recht te zullen doen, inderdaad, naar zijn normen, daar hebben wij niet zoveel te verliezen meer, hoor. En waarom zouden we dan dat voorbeeld niet navolgen? Zij dan navolgers Gods, schrijft de apostel. In een andere plaats staat dat we navolgers zouden zijn van Christus. In beide gevallen, God had zijn vijanden lief. Ja. God heeft liefde voor zondaren. Niet voor de zonde, moet ik meteen bijzeggen. Maar dat is ook een langzamerhand wel bekende uitspraak. Maar wel degelijk liefde voor zondaren. Voor mensen die vijandig staan tegenover hem. En die hem bestrijden. Vooralsnog is dat zo in elk geval. Al moet ik erbij zeggen dat de liefde van God niet het enige is. De andere kant spreekt de schrift over de rechtvaardigheid Gods. Daar hopen wij op, ook in de toekomst. Maar als die rechtvaardigheid Gods wordt gedemonstreerd vervolgens, dan zal dat ook inderdaad tot gevolg hebben dat de vijand vernietigd zal worden. Ja. En het een sluit dus het ander niet uit. God heeft zijn liefde voor die mens bewezen in dat Christus voor hen gestorven is toen zij nog zondaren waren, zal ik maar zeggen. Maar God zal ook zijn recht demonstreren in de toekomst door een oordeel te brengen, inderdaad over wat ik dan maar noem de onbekeerlijke zondaar. Ik heb altijd moeite om dat soort stoffige uitdrukkingen te gebruiken, maar niettemin, het is volgens mij bijbelse gedachte. Maar dat komt in de toekomst. En voor ons geldt dus, zolang de Heer zijn vijanden lief heeft en zolang God langmoedig is over de vijandige en zondige mens, en zolang God langmoedig is, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen, zolang past ons uiteraard precies diezelfde houding. Dat is nou helemaal zo. En in plaats van zondaren te veroordelen, in plaats van ongelovigen te veroordelen, zouden we hen moeten liefhebben in die zin dat ons hart naar hen uitgaat en dat wij hopen of bidden dat ze ooit tot geloof zouden komen of tot bekering of tot inkeer zouden komen en eventueel brengen we hen de blijde boodschap. Waarna ze vermoedelijk niet willen luisteren, maar ja, dat hoeft ons daar dan nog niet van te weerhouden. Zo zit het ongeveer en beter kan ik het niet zeggen. Maar je kunt altijd nog vragen, stelt die vijand dat wel op prijs? Dan zeg ik, nee, waarschijnlijk niet. Maar God wel, dus, hè? Dat we die vijand lief hebben namelijk. Zo is het toch? Goed. Hebt u vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel aan degene die u haten en bidt voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. En de verklaring waarom staat inderdaad in het volgende vers. Ik sprak dus weer voor mijn beurt, want er staat opdat gij kinderen moogt zijn, uw vaders. opdat gij zonen mocht zijn uws vaders. Dat wil zeggen dat gij inderdaad mocht handelen en wandelen zoals uw vader dat doet. Want God heeft zijn vijanden lief. God heeft lief degene die hem vervolgen. God heeft een ongelovig Israël zelfs lief. Hij zet het wel het land uit, staat er ook hoor. Hij zet het wel het land uit, maar daarom heeft hij het nog wel lief. Hij laat het volk niet toe in zijn woning, in zijn land. En zegt dus, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Een van de profeten, met betrekking tot het ongelovige Israël, wat in de verstrooiing, in de ballingschap gebracht wordt. Maar de een sluit het ander niet uit. Het ene is een zaak van liefde, het andere is een zaak van recht. Het zijn dingen die soms wat tegen elkaar ingaan, laat ik het zo zeggen. Maar de bedoeling is dat we navolgers Gods zouden zijn. Maar je kunt ook zeggen, de bedoeling is dat we kinderen zouden zijn van onze vader. In de zin van dat we het doen zoals onze vader doet. En toen de Joden in Johannes, wat is het, 8 of is het 12, geloof ik. Toen de Joden zeiden, maar we zijn allemaal kinderen van Abraham, zonen van Abraham. Toen zei de Heer, als dat zo was, dan zou je anders gedragen. Want Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geworden. En gij zoekt mij te doden. Waarna hij zei, jullie zijn geen kinderen of zonen van Abraham. Gij zijt van uw vader de duivel. Ja, dat heeft niks met afstamming te maken. Maar het heeft met navolging te maken. Zoonschap sowieso heeft meer met navolging te maken. Het voorbeeld volgen namelijk van de vader. Het heeft meer met navolging te maken dan met afstamming hoor. Nou goed. Opdat gij moogt kinderen of zonen zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. Nou, zo'n eenvoudig argument zou ik nooit opgekomen zijn. Hè? Hij doet zijn zon, dat zijn zegeningen. Dat is warmte, dat is liefde, feitelijk. Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. En hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, waarbij, dat moet je in Nederland altijd uitleggen, regen inderdaad beschouwd wordt als zegen. Ja. Als het in Zuid-Afrika regende, dan zeiden ze altijd, ja, lekker weertje, hè? Voor mij hoefde het niet. Lekker weertje, hè? Ja. Maar goed. God doet zijn zon opgaan en God brengt regen over bozen en goeden en over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wij zouden het onderscheid dus niet moeten maken. Wij zouden trouwens moeten proberen af te leren om de mensheid in te delen in dat soort categorieën. Wij kennen maar één verdeling, dat is namelijk die van gelovigen en ongelovigen. Ja. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, ja, inderdaad. Wat loon hebt gij? Dat is inderdaad niet zo moeilijk. Soms wel, maar goed. Hè? Maar in het algemeen is dat een betrekkelijk voor de hand liggende zaak. Indien gij lief hebt, degene die u lief hebben, wat loon hebt gij? Dat doen de tollenaars ook, zegt de Heer. Die hebben elkaar ook lief, die beschermen elkaar, houden elkaar de hand boven het hoofd, of hoe dat maar heten mag. Maar ze waren de spreekwoordelijke misdadigers in Israël, ja.
Wordt hier eigenlijk ook niet gezegd dat ze barmhartigheid
aan leiden zouden? Kijk, natuurlijk, als ik er diep op inga en dit soort zaken terugplaats, helemaal in Exodus zal ik maar zeggen, of in Leviticus, in de wet, dan vloeit daar inderdaad uit voort dat men het woord Gods en dus liefde Gods zou prediken inderdaad aan de heidenen. Ja, dat komt er nog eens bij. Rechtvaardig en onrechtvaardig is een term die in de Bijbel, in ieder geval binnen het Jodendom, maar ook in de Bijbel gebruikt wordt ter onderscheiding van Joden en heidenen. Hè? Rechtvaardigen zijn dan Joden, onrechtvaardigen zijn per definitie heidenen. Wat ook niet zo'n net onderscheiding is, eigenlijk. Maar goed, dat is de Romeinenbrief, dus daar ga ik verder niet op in. Maar heel de gedachte is uiteindelijk dat heel het volk Israël geroepen is om het woord God, de zegeningen van God, of hoe het maar heet, mag te brengen aan de heidenen. En dus barmhartig te zijn naar de heidenen toe. Dat is het ook inderdaad. En als we praten over een priester, wel nu, heel Israël was geroepen tot priesterschap, om inderdaad tot zegen te zijn voor de heidenen. Dat is een rol of een functie waarin Israël tot op heden nog nooit terechtgekomen is. Maar dat wacht op de toekomst uiteraard. Het zal gebeuren, maar uiteraard niet voor hun bekering, vanzelfsprekend. Dat komt nog in de toekomst. Daar zijn deze dingen ook zo breed. En eigenlijk is het zo, de positie die Israël zou moeten innemen, oorspronkelijk, in verband met het oude verbond, de positie van Israël te midden van de heidenen, die positie neemt de gemeente in onze dagen. Niet waarbij wij duidelijk afstand nemen van die ongelovigen met wie we niks te maken willen hebben. Maar in tegendeel, wij zouden moeten zijn, net als de Heer, met innerlijke ontferming bewogen over zondaren. En hen dus de boodschap brengen. Wijzen op de genade Gods enzovoorts. En als u zegt, maar dat kon Israël toch niet onder het oude verbond, zeg ik jawel. Want Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En dat was al 430 jaar voordat er maar een volk Israël bestond. Met andere woorden, ook in die dagen was daar de belofte Gods dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Waar later op teruggekomen wordt dan in Romeinen 4 en natuurlijk Galaten 3. Maar die waarheid bestond al lang. Dat men niet ter plekke en terstond wedergeboren werd als men tot geloof kwam, dat weet ik wel, natuurlijk. Dat wacht op de opstanding van Christus. Maar dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid en dat in ieder die gelooft, ongeacht in welke bedeling hij leeft, behouden wordt, dan wel zal worden, want zo zit het dan natuurlijk, is een duidelijke schriftuurlijke zaak. Het is die boodschap die ook zo zonder meer door Israël bekendgemaakt had kunnen worden aan de heidenen, maar men deed het niet. Ik weet niet of ik het hier wel eens verteld heb. Het is ook een duidelijke aanwijsbare reden waarom men zoiets niet zou doen. Het onderscheid tussen Israël en de volkeren is dat Israël heeft de wet en de heidenen hebben dat niet. En als Israël nou de wet ook brengt aan de heidenen, dan valt het onderscheid tussen Israël en de heidenen weg. En verliest het volk dus zijn identiteit. Dat is een manier van redeneren in elk geval. En dat is de reden waarom die dingen, waarom ze de dingen voor zichzelf hielden, zal ik maar zeggen. Het woord Gods niet bekend maakt, in tegendeel. En zo is tot in onze dagen natuurlijk nog eigenlijk. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Want veel kent men niet van het woord Gods. Goed. Nou, terug naar Matteüs 5. Vers 46, want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Daar valt niks mee te verdienen, dat is niet moeilijk, dat is geen werk, dat is niet zwaar, daar hoef je ook geen loon voor te ontvangen. Dat doen de tollenaars ook, zegt de Heer. En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars al zo, die groeten allemaal elkaar. Maar de gedachte is dat wij inderdaad zouden lief hebben degene die ons niet lief hebben, en zouden groeten degene die ons niet groeten. Volgens vers 47. Nee, dat is een goede dag toewensen, laat ik het zo zeggen dan, maar dat is groeten natuurlijk. Hè? Anders zegt u, het is toch geen militaire dienst dat we verplicht iedereen moeten groeten. Nee, daar gaat het ook niet om. Maar het is elkaar het beste toewensen. Zoals de Joden elkaar vrede toewensten. Wel, waarom zou je je vijand geen vrede toewensen? Vermoedelijk is zo dat als hij vrede ontvangt, houdt hij meteen op je vijand te zijn, niet? Zo is het toch? Dus de strijd voorbij. Hem genade toewensen lijkt me gevaarlijker. Dat vind ik altijd. Want als hij goed van begrip is, denkt hij dan dat je hem voor misdadiger uitmaakt. Hè? Heb je dat? Als je elkaar genade wenst, dan verklaar je van elkaar dat je misdadiger bent. Maar anders heb je geen genade nodig. Maar goed, vrede toewensen kan in ieder geval. Hè? Nou, genade is nog wat meer dan alleen dit. Hè? Maar goed, we gaan er nu maar niet op in. Vers 48. Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Zodat de gedachte is dat wij inderdaad navolgers Gods zouden zijn. Maar het zal tegelijkertijd duidelijk zijn dat dat voor een normaal mens onmogelijk is. Voor een gelovige in onze dagen is dat iets minder onmogelijk, laat ik het zo zeggen. Ik mag niet zeggen dat het onmogelijk is, maar ik durf niet te zeggen dat het mogelijk is, want anders dan krijg ik dat later weer van u te horen. Want wie kaats moet de bal verwachten, nietwaar? Maar in ieder geval is het zo dat aangezien de geest Gods in ons woont, aangezien de geest van Christus in ons woont, kunnen wij navolgers Gods en navolgers van Christus zijn. Hoe ver dat gaat, ja, dat weet ik ook niet en dat is nou ook het punt niet. Maar het gaat om het principe in ieder geval, dat dat ons voor ogen zou staan, dat niet de bedoeling is dat wij slechts onze naasten zouden liefhebben en onze vijand zouden haten. Nee, de bedoeling is dat wij sowieso zouden liefhebben. Iedereen, want dat doet God ook. En dat voorbeeld zouden wij inderdaad navolgen. Alleen, ik moet u zeggen, dat kan alleen wanneer wij in dit leven niks meer te verliezen hebben. Als er niks meer op het spel staat. En als het goed is, voor ons als gelovigen staat er wat dat betreft niks meer op het spel. Wij hebben alles verloren. Wij hebben erkend dat wij deel hebben aan de dood van de Heer Jezus. Betekent ook dat we hebben erkend dat al die andere mensen die in duisternis wandelen, zeggen we dan, dat die net zo goed dood zijn door de misdaden en de zonde enzovoorts. Dat één voor allen, niet alleen voor ons. Niet voor gelovigen alleen, maar ook voor allen, voor ongelovigen, zelfs voor vijanden gestorven is. En dat voor in ieder van ons, en dat aan in ieder van ons die genade Gods wordt aangeboden. Zo staat het er toch. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En voor zover het in ons vermogen ligt, zouden wij dus diezelfde genade ook eveneens aanbieden aan alle mensen. En zoals deze dingen voortkomen uit de liefde van God voor de mensheid in het algemeen, voor zondaren, zal ik maar zeggen, zo zou dat ook bij ons kunnen en moeten voortkomen, inderdaad, uit onze liefde voor de zondaar. Die wij niet aardig vinden, maar dat wordt ook niet gevraagd. Ze hebben mij laatst eens verteld dat er verschil is tussen iemand liefhebben en iemand aardig vinden. Ja, iemand aardig vinden is niet verplicht, maar iemand liefhebben, dat moet toch kunnen. Nou goed, daar kunnen we even over nadenken onder het genot van een kop koffie. Ik wil nog even stilstaan bij die laatste verse van hoofdstuk 5. Waar staat in vers 48, wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Waarbij we natuurlijk moeten vaststellen dat de dingen die in de voorgaande verse genoemd worden, die het zijn niet in de eerste plaats uitwendige zaken, maar het zijn inwendige zaken. Liefhebben, want daar gaat het over. Liefhebben van een vijand. Dat is niet iets waarvan je kunt zeggen, nou dat ga ik nou eens doen. Of ik ga het proberen, of iets dergelijks. Liefde werkt zo namelijk niet. Het hele punt is dat dit soort zaken niet te maken heeft met de uitwendige mens. Niet zozeer te maken heeft in de eerste plaats, niet in de eerste plaats althans, met onze daden. Hoewel het daarin uitwerkt. Maar het gaat in de eerste plaats om gezindheid. Dat is ook wat in de latere brieven naar voren gebracht wordt. Navolgers van Christus zijn betekent dat de, of wil zeggen dat de gezindheid van Christus, het gevoelen of hoe dat maar heten mag, van Christus in ons zou zijn. Leven zoals hij leefde, dat is niet wat van ons gevraagd wordt. Dat is trouwens een onmogelijkheid, laat ik dat er meteen bij zeggen. Maar daarom kunnen we wel dezelfde gezindheid hebben, of met een ander woord, dezelfde geest hebben. En heel fundamenteel, wij hebben diezelfde geest ontvangen. En wij zouden diezelfde geest inderdaad de ruimte moeten geven in ons leven, in ons hart, in onszelf. En dan zal het gevolg daarvan zijn inderdaad dat we de gezindheid ontwikkelen krijgen die ook in Christus was. Dat is waar het om gaat. Je kunt niet iemand opleggen en zeggen, dan moet je je vijand lief hebben. Dat is niet te doen. Maar het kan wel ontstaan. Maar die dingen die groeien, die worden beschouwd niet als werken, want dat zijn het niet. Ze worden beschouwd als een vrucht, als vrucht van de geest. Dat is de uitdrukking in ieder geval in de bekende tekst, want in zo'n geval hou ik me dan maar aan de meer bekende teksten. Galaten 5 weet u wel, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En over dat soort zaken gaat het. Maar het hele punt is dat niet van de natuurlijke mens kan verwacht worden dat hij deze vrucht openbaart of voortbrengt. Maar het kan wel verwacht worden van de wedergeboren mens. En als er dan al verschil is, nu, tussen wedergeboren en niet-wedergeboren mensen, dan is het dit. Laat ik het zo zeggen. Laat ik het zo zeggen dan. Toen Abraham tot geloof kwam, werd hij niet wedergeboren. Daar kon hij ook niks aan doen. Maar het kon nou eenmaal niet. Want wedergeboorte veronderstelt het ontvangen van nieuw leven. Het leven van Christus. Het leven van de nieuwe schepping. En dat leven was er niet. De Heer was nog niet uit de dood opgestaan. De geest was nog niet, dat is hetzelfde. De geest was nog niet, of met Christus nog niet verheerlijkt was, of hoe het er dan maar staat. Kortom, en de Heer spreekt er ook over, en er staat erbij van, en dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden degene die in hem geloven. Kortom, in oud-testamentische tijd kon men wel geloven en werd geloof gerekend tot gerechtigheid, met als gevolg dat men op grond van de belofte Gods ooit eeuwig leven zou ontvangen, maar dan wel later, dat de belofte Gods aan hen vervuld zouden worden, dat is een duidelijke zaak. Maar in onze dagen is het zo dat die beloften vervuld zijn. En dat betekent dat degene die leeft en gelooft, inderdaad eeuwig leven ontvangt en dus de geest van Christus ontvangt en dus door God gerekend wordt als nieuw schepsel. Dat is niet alleen een rekenwijze, het is ook een heel concrete aangelegenheid. Want de gedachte is inderdaad dat de geest van Christus in ons is. Van ons wordt slechts verwacht dat wij, punt 1, dat weten en daar rekening mee houden. Dat wil zeggen, die geest ook ruimte geven en ook ruimte geven in ons leven voor een dergelijke ontwikkeling. Wetend dat het inderdaad de bedoeling is dat wij onze vijanden zouden liefhebben, dat wij zondaren zouden liefhebben, zelfs de mensen in het algemeen zouden liefhebben. Dat is andersom weliswaar niet zo, maar van ons uit mag en kan dat verwacht worden. Dat is wat in de Nieuwtestamentische brieven naar voren wordt gebracht, waarin immers gezegd wordt dat de geest van Christus in ons is. En die zou in onze levens vrucht dragen. En die vrucht is niet in de eerste plaats een uiterlijke levenswandel, want dat is niet zo. De vrucht van de geest is niet zozeer goede werken. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. En daaruit volgen overigens werken. Dat is vanzelfsprekend. Dat wil zeggen, wat een mens doet, komt voort uit wat hij denkt, komt voort uit wat in hem is. En soms doet hij dingen die, als hij zijn verstand gebruikt, niet zou doen, maar het komt nou helemaal voort uit zijn hart. Dat is nou helemaal zo. Kijk, uit de rechtvaardigheid Gods kun je niet verwachten dat hij zondaren lief zal hebben en zelfs zondaren zal zalig maken. Uit de rechtvaardigheid Gods vloeit voort dat hij een oordeel zal brengen over de zondaar. Maar uit de liefde Gods komt voort dat hij die zondaar leven wil geven. Dat zijn twee tegenstrijdige dingen. En dus stelt hij leven ter beschikking. Hij zorgt dat het er komt. Hij zorgt dat het voor de zondaar ook bereikbaar is. Op grond van geloof zal ik dan maar zeggen. En daarna, en vervolgens stelt hij dus inderdaad het oordeel uit tot een dag in de toekomst. Eerst nieuw leven. De Heer is langmoedig over ons enzovoorts. En daarna alsnog het oordeel. En zo kunnen wij ook precies diezelfde dingen benaderen. Aan de ene kant kunnen wij van mening zijn dat er een rechtvaardig oordeel moet gebracht worden over de zonde en de goddeloosheid van de mens. Maar ja, als dat zou gebeuren, dan zou het oordeel ook over ons gekomen zijn, of komen. Dus het heeft weinig zin om dat te wensen. En aan de andere kant, van ons mag ook verwacht worden dat wij zondaren lief hebben en willen dat zij zalig worden enzovoort. Wij gunnen hen het beste. En we zouden moeten begrijpen, maar ik kan dat zo slecht onder de mensen krijgen, maar wij zouden moeten begrijpen dat zondaren in het algemeen niet moedwillig zondigen. In het algemeen niet. Dat wil zeggen, men doet het wellicht wel bewust, sommigen ook niet, maar men doet het misschien wel bewust, maar dat wil dan niet zeggen dat men het ook daadwerkelijk wil. En bovendien, de schrift leert dat ook, want die zegt dat het met de mens zo gesteld is dat als hij het goede wil doen, ligt het kwade hem bij en heb ik hem nog voorzichtig naar voren gebracht. Want eigenlijk staat er dat voor de gelovigen zelfs geldt dat als hij het goede wil doen, dat het kwade hem bij ligt. En dat het goede wat hij wil, dat doet hij niet. En het kwade wat hij niet wil, dat doet hij wel. En dat vertelt Paulus over zichzelf, notabene. Nee, na zijn bekering, niet ervoor. In Romeinen 7. Maar het is gewoon een wetmatigheid in de mens, in de zondige mens namelijk. Zodat wij eerder meelij zouden hebben met de zondaar. Ja, ik weet niet het normaal Nederlands woord. Wij zouden met innerlijke ontferming bewogen moeten zijn met de zondaar. Dat is in ieder geval dan een Bijbels woord. Dat betekent niet dat we wat voor die mensen kunnen doen. Maar het betekent zeker ook dat we ze niet haten. We zouden moeten beseffen dat de mens nou eenmaal is zoals hij is. En dat bepaalde zaken nou eenmaal weliswaar van een mens gevraagd worden. Maar dat die vraag dikwijls uitgaat boven de mogelijkheden die de mens nou eenmaal heeft. Zo is het nou eenmaal. Waarmee ik absoluut niks probeer goed te praten of zo. Integendeel, zonde blijft zonde. Maar het punt is, de mens is nou eenmaal een zondaar en in principe kan hij niet anders dan zondigen. Alleen sommige zondaren zondigen anders dan wij. Dat is dus wel verschil. Maar fundamenteel blijft het zo dat de mens niet uit kan gaan buiten zijn eigen mogelijkheden. Hij heeft zijn grenzen en als hij over die grenzen heen gedrukt wordt, dan gaat het fout. Dan wordt hij gek of weet je veel wat, maar zoiets. Er is nou eenmaal niet anders. En dus is er niks wat ons in de weg staat om zondaren lief te hebben. Dat is helemaal zo. Dus beseffen wie de mens is aan de ene kant, en we beseffen aan de andere kant wie God is en wie Christus is, dan is het heus mogelijk om zondaren lief te hebben. Dat helpt ons niet veel. We kunnen er verder ook niks aan doen. We kunnen mensen ook niet helpen, zeker niet. Zeker als ze niet geholpen willen worden. Maar het gaat om de gezindheid, de plaats die wij zelf innemen ten opzichte van zondaren in het algemeen en in het bijzonder de positie die we innemen ten opzichte van onze vijanden. Dat neemt niet weg dat we ons soms tegen vijanden moeten verdedigen, dat is ook niet anders, dat is soms zo, soms kan dat niet anders. Maar om ze per definitie te bestrijden, dat is niet nodig. En voor zover ze ons bestrijden, ja, moet soms van ons verwacht worden dat we ons daartegen verzetten. Niet om die vijanden te bestrijden dan zozeer, maar in ieder geval om te blijven wie wij zijn en om de Heer te kunnen dienen, of hoe ik dat dan maar zeggen moet. Ik vind het zo moeilijk om zulke dingen onder woorden te brengen. Maar dat is de gezindheid van de Heer, die ook stond tegenover zondaren, en die moeten dus als vijanden beschouwd worden, maar hij was met innerlijke ontferming bewogen. Hij veroordeelde hen niet, hij hielp hen enzovoorts. En waar hij zich tegenkeerde, dat is heel duidelijk waar hij zich tegenkeerde, tegen degene die het woord Gods afwezen, sterker nog, want zelfs dat is niet eens waar, hij keerde zich tegen degene die het woord Gods verbasterden, verkrachten, hoe heet zoiets, hè? Corrumpeerden, maar dat is nog moeilijker. Die zeiden van, ja, dat staat in de Bijbel en dat betekent dit en dat en dan moet je zus en zo mee. In navolging van de duivel, want die heeft dat uitgevonden. Daar keerde hij zich tegen. En voor zover de Heer zich keerde tegen de gevestigde orde, hetgeen overigens een zeer populaire opvatting is, is dat zo omdat die gevestigde orde gevormd werd door de theologische wereld van het Jodendom. Door de theologie dus van het Jodendom. Dat is waar het om ging. Voor zover hij zich ergens tegenkeerde, was het daar tegen. Tegen het oneigenlijk gebruik van het woord Gods. En verder keerde hij zich nergens tegen. Conformeerde zich trouwens ook niet. Voor zover hij zich ergens aan conformeerde, was het ook inderdaad aan het woord Gods. Daar sloot hij bij aan, daar onderwierp hij zich aan enzovoorts. Nou goed. Maar die gezindheid van Christus mag van ons verwacht worden. De vrucht van de geest is inderdaad liefde enzovoorts. Hoe dat er verder naar buiten toe uitziet, ja, dat blijft een probleem. Want het blijft altijd een probleem om van iemand te houden die van ons niet houdt. Iemand lief te hebben die ons niet lief heeft, dat is altijd moeilijk. Dat kun je niet kwijt dan, hè? Dat geeft verdriet dus uiteindelijk. Dat is de gedachte. Maar dat is de situatie van de Heer ook. Vanzelfsprekend, die inderdaad langmoedig is over de mens, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar het is maar een schijntje verhoudingsgewijs wat tot bekering komt, hoor. En dan zegt hij niet, die goddeloze, nee, daar heeft hij verdriet van uiteraard. En in ieder geval is dat de huidige situatie. En wel, Dat zou onze gezindheid precies zo moeten zijn. Goed, wij zouden bovendien het voorbeeld volgen van onze Vader die in de hemel is, waarvan staat dat hij volmaakt is. Wees dan gij lieden volmaakt gelijk uw Vader die in de hemelen volmaakt is, waarna wij dan weer zeggen, maar wij zijn niet volmaakt. En waarna Paulus zegt, ja, wij zijn waarachtig wel. Of was ik nou te snel? Dan zeggen wij, wij zijn niet volmaakt. En dan zegt Paulus, jawel. En dan zegt u weer, nee. Dat mag dan staan in Colossense, maar dan zegt u weer, nee, dat staat in Filippenzen. Niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jag ernaar. En zo hebben we dan een schitterende discussie. Nou, zo schitterend is hij niet. De hele gedachte is namelijk, en het, ik zoek het met opzet niet op, want het kost ontstellend veel tijd. Maar de hele gedachte is dat in Colossense wordt vastgesteld dat in Christus al de volheid woont. Volheid in de zin van volmaaktheid. En het volgende vers zegt, en gij zijt in hem volmaakt. Stond het vers eerder trouwens ook, want er staat dat in Christus al de volheid der Godheid lichamelijk woont en gij zijt in hem volmaakt. Dat kan niet anders, want wij zijn het lichaam van Christus. Waarna de Filippense brief zegt de apostel, nou, ik ben nog niet volmaakt. Waarna wij dus niet moeten zeggen, nou, de strijd tegen elkaar, dus strepen we beide teksten tegen elkaar weg, want het is geen wiskunde. Zo werkt het niet. Wij moeten dus ons afvragen, volmaakt in welke zin? In welk aspect? Wat is er dan volmaakt? En dan moet het duidelijk zijn dat de Colossensebrief spreekt over de volmaaktheid die wij in Christus hebben naar de inwendige mens. Naar de geest. Niet naar uiterlijke dingen, maar naar geestelijke dingen. Want dat is waar het daarover gaat. Terwijl aan de andere kant de Filippense brief in het bijzonder spreekt over de praktische consequenties daarvan, de uitwerking daarvan, het praktische leven van de gelovige die deel heeft aan dat hemelse burgerschap, want daar gaat het allemaal over in Filippense. En dan zegt de apostel, nou wat dat betreft, wat mijn wandel betreft, nee, dan ben ik niet volmaakt, maar daar jaag ik naar, of ik het ook grijpen mocht. En daarom vergeet ik maar alles wat misgegaan is, alles wat achter mij ligt. En daar gaat dus alles mis, uiteraard. Hè? Maar vergeten dat geen achter is, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik ernaar. Dan zeg ik, daar krijg ik ook loon voor straks. Naar de prijs, de roeping Gods die van boven is, enzovoorts. Heel die gedachtegang is dat. En waarna dus wij vaststellen dat wij naar de inwendige mens volmaakt zijn, daar mankeert niks aan. En de inwendige mens heet geest. En het probleem is dat als je het nou helemaal strikt neemt en het een beetje, toch een beetje wiskundig benadert, dan zeggen we nou, we hebben in ons onze eigen geest in de eerste plaats. Die was er eerder namelijk. En daarna hebben we ook daarin de Heilige Geest. En als we dus bij onszelf naar binnen kijken, kunnen wij dat onderscheid niet maken, sowieso niet. En dan zeggen we nou, volmaakt. Nee, maar naar Gods normen wel. Want zijn geest is in ons en hij rekent die anderen niet. Het is zijn geest in ons. Het is wat vereenvoudig gezegd, maar dat moet nog eenmaal. Maar het is zijn geest in ons. En vervolgens stellen we vast dat de Filippense brief niet spreekt over de geestelijke situatie, niet over de inwendige mens, maar de Filippense brief spreekt niet over geest, maar over ziel. Dat is de beste manier om het te zeggen, maar de minst duidelijke, vrees ik. Maar de Filippense brief spreekt over de uitwendige mens, over dat wat van de mens zichtbaar is of wordt. En dat is niet alleen zijn uiterlijke verschijning als zodanig, maar het is ook heel zijn levenswandel. Dat heet dus in de Bijbel inderdaad allemaal ziel. Naar die kant zijn wij inderdaad niet volmaakt. Waarna vervolgens de vraag is, waarover dan eigenlijk gesproken wordt hier in Matthäus 5? Over uitwendig of inwendig? Moeten we het vergelijken met Colossense, omdat het over inwendige mens gaat? Of moeten we vergelijken met Filippense, omdat het over het uitwendige gaat? En dan niet meteen zeggen, nou het gaat hier over wat je moet doen en laten, dus is het Filippense, want dat is uitwendig. Want we hebben het nou over het laatste stukje van Matthäus 5. Namelijk, hebt u vijanden lief? Daar gaat het in de eerste plaats over. En is dat uitwendig of inwendig? Gewetensvraag. Maar goed. Nee, dat is de inwendige mens. Dat gaat over wat in het hart is. gaat over de gezindheid enzovoorts. Hè? Natuurlijk is het de bedoeling dat dat ook naar buiten toe zal blijken. Maar ja, dat hoef ik niet eens te zeggen. Want wat inwendig is, blijkt sowieso naar buiten toe. Dat is een normale gang van zaken. Maar het gaat over inwendig, gaat over liefde, namelijk in die laatste paar versen. En in dat verband staat, wees dan gij lieden volmaakt. Een heel de gedachte is dat dat inderdaad mogelijk is, want in die zin, naar de inwendige mens, zijn wij volmaakt. Liefde is een activiteit van de geest in elk geval. En dat betekent dus dat het in ons geval een activiteit zou zijn van de Heilige Geest, dan wel de Geest van Christus. En die heeft zijn vijanden lief. En dus kunnen wij dat ook. Het is wel eigenaardig, maar daarom is het wel zo. Het is gewoon de vrucht, het resultaat van de werking van de Geest in ons. En bij gelegenheid kan dat naar buiten toe blijken, maar dat is Filippenzen, dat we ons inderdaad eventueel de moeite getroosten om die liefde ook inderdaad te demonstreren, voor zover dat kan. Maar zoals gezegd, dat kan gewoon het niet eens. Maar het gaat ook niet om het uitwendige, het gaat om het inwendige. Het gaat ook niet om hoe wij zijn, maar het gaat om wie wij zijn. En begrijp je me goed, als wij in de toekomst voor de Heer staan, verschijnen voor de rechterstoel van Christus, om het maar zo simpel mogelijk te zeggen, dan gaat het niet om hoe wij zijn of waren, dan gaat het erom wie wij zijn. En dat heeft alles te maken met wat in ons hart is, in onze gezindheid enzovoorts. Want hoe wij zijn gaat over de buitenkant, hoe die dingen naar buiten beleefd worden en uitgeleefd worden, om zo te zeggen. Maar ik moet u zeggen dat dat onder invloed staat ook van de omstandigheden, de omgevingen, van de tijd en weet ik veel wat allemaal. Dat kan zoveel zijn. Dat is dan ook niet essentieel. En daar gaat het vervolgens dan ook prompt over in de volgende verse. Dat lijkt wel een nieuw hoofdstuk, daar staat het tenminste boven. Maar die zwaai wordt hier wel degelijk gemaakt, want er staat: heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden. Want het gaat niet om het uitwendige, maar het gaat om het inwendige mens, het gaat om de gezindheid. Het gaat er niet om dat men aalmoezen geeft. De heer zegt dat bij een andere gelegenheid nog veel grover. Die zegt geld aan de armen geven. Nou, die armen heb je altijd bij je. Maar mij heb jij niet altijd. Dat ging toen over die zalving, weet u wel, door Maria en Bethanië enzovoort. Toen zei iemand dat geld had beter aan de armen gegeven kunnen worden. Olie verkopen en geld aan de armen geven. Toen zei de heer, nou die armen die heb je nog wel een poosje. Die heb je altijd. Met andere woorden, armoe zou er dus altijd blijven. Armen zouden er altijd blijven. En als men aan de armen geeft, is dat niet in de eerste plaats ter wille van de armen dus, want die blijven er altijd. Maar als men aan de armen geeft, is dat gewoon de uitdrukking van wat in de mens is. En het hele punt is dat als een mens niet meer uitdrukking geeft aan wat in hem is, nou wat dan? Dan wordt hij spiegisch. Dan wordt hij gestoord. Gefrustreerd is nog een heel nette uitdrukking in dat verband. Dan wordt hij gewoon gek. Dat is gewoon zo. Dan werkt die stofwisseling. Het heet geen stof natuurlijk. Maar goed, dan, heet dan werkt die stofwisseling niet meer. Dat is geen leven meer. Dat wat erin is, moet inderdaad communiceren. Moet naar buiten toe tot uitdrukking komen. Dat is het hele verhaal. Vandaar dat de mens die onder de wet leeft, op termijn in elk geval redelijk gefrustreerd wordt. Dan heb ik het echt zo netjes mogelijk gezegd. Omdat hij van alles zou willen, maar hij wacht niet. En het resultaat is dat hij dan dus nog meer zou willen. Maar dat mag ook niet. Nou, meer zal ik er voor de gelegenheid dan ook maar niet van zeggen. Maar inderdaad, als wij dan liefde hebben voor de mens en aalmoezen geven, bijdragen in de nood van de armen, want dat is de eenvoudigste toepassing van het beginsel, dan moet je dat doen omdat het in je hart is. En er heeft niemand wat mee te maken. En de enige die er eventueel wat mee te maken heeft, uiteraard, is de Heer. Want als het voortkomt uit de liefde van Christus in ons, en als de liefde van Christus ons dringt, met de term dus uit 2 Korinthe 5, als de liefde van Christus ons dringt, dan ontvangen wij daarvoor beloning van de Heer. Misschien nu al, maar in ieder geval straks. En dat is waar het om gaat, hè? Zo'n daad betekent niks. Zo'n aalmoes geven betekent niks als het is om gezien te worden. Je kunt ook bijdragen doen om op te vallen, om een goede reputatie op te bouwen. Of om je bedrijf reclame te maken voor je bedrijf. Dan wel gewoon voor jezelf. Ne? Sponsoring heet zoiets dan enzovoorts. Zo werkt dat nou eenmaal. Hè? U weet toch ook dat ze collecte schalen hebben uitgevonden zodat iedereen kan zien wat u in die schaal doet. In de hoop dat u er dan meer in doet. Of om niet de indruk te wekken dat u krenterig bent. Of om de indruk te wekken dat u het goed kan doen. Dat u een geslaagd mens bent enzovoorts. Wat voor reden dan ook maar. Maar het werkt altijd diezelfde kant op. Nou, de Heer zegt, als je aalmoezen doet, dan moet je die doen voor de mensen om van hen gezien te worden. Anders hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemel is, zodat het loon niet is omdat je wat gegeven hebt, maar het loon heeft in de eerste plaats van doen met waarom je wat gegeven hebt. Gaat niet om het feit, de daad als zodanig, maar gaat om de gezindheid waarmee het gebeurt. Dat moet nog duidelijk zijn. Want dat is het enige wat echt waarde heeft. Want ook geld in een collecte, ja, hoeveel waarde heeft dat? U kent toch het verhaal van het penningske van de weduwe in de Bijbel? Die de laatste cent gaf, bij wijze van spreken. Toen zei de Heer, kijk, dat is nou een goede bijdrage. Voor de boekhouder telt het niet aan, zal ik maar zeggen. Maar daar gaat het bij de Heer ook niet in de eerste plaats om. Wat moet er nog meer van zeggen? U weet toch dat liefdadigheidswerk voor een groot deel gedaan wordt, niet ter wille van mensen die het nodig hebben. Maar tot meerdere eer en glorie van de filantroop. Zo zit het dus toch, of niet? Dat is in de wereld nog eenmaal zo. Nou goed. In ieder geval was het toen zo. En dus heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden. Anders hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Want de Vader in de hemel beloont de gezindheid waaruit deze dingen voortkomen en niet de daad zelf. Dat klopt, hè? Want de mens ziet aan wat voor ogen is, dat is de daad zelf. Maar de Heer ziet het hart aan. En wij zouden dus ook het hart aan moeten zien. Dat kunnen we in veel gevallen niet, dus onthouden we ons van commentaar. En dan vers 2, wanneer je dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten. Dan zie ik in gedachten, zie ik daar die trompetten op mijn reis staan. Dat was wel een flinke bijdrage geleverd. Enzovoort. Zo gingen vroeger bij de motocrosswedstrijden. Wie bij de volgende ronde het eerst doorkomt, krijgt dit of dat. En prijs beschikbaar gesteld door die en die enzovoort. Zo gaat het dan. Zoiets is dat, hè. En dan wordt de naam nog eens omgeroepen. Nou goed. Wanneer je dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten gelijk de geveinsden in de synagoge en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Daar dient het voor. Zij kopen eer voor geld. Maar de Heer zegt, zij hebben hun loon weg, daar krijgen zij dus geen loon voor. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Ik vind dat een prachtige beeldspraak. Hij moet duidelijk zijn, hè? Daar hebben zo min mogelijk mensen mee te maken. En zelf zou je het ook eigenlijk zo snel mogelijk moeten vergeten. Dat is eigenlijk helemaal het idee. Als je het met de linkerhand doet, heeft je rechter er niks mee te maken. Dat is het idee. Hè? Opdat u aalmoes in het verborgen zij. Je moet het dus eigenlijk doen als een goochelaar. Je moet met de rechterhand een of ander vreemd gebaar maken. En dan stiekem met de linkerhand iets wegmoffelen. Zo doen goochelaars dat. Toch? Nooit opgevallen? Let u nou op, als u een goochelaar ziet, kijk altijd naar de hand waarmee je ogenschijnlijk niks doet. Daar doet hij het mee. Absoluut. Nou goed. Dus laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Ik heb eens iemand trouwens horen vertellen dat het de beschrijving is van het pianospel van Errol Garner. Maar die kennen jullie misschien niet. Later kwam ik een accordeonist tegen. Die zei hetzelfde. Zei, dat is accordeonspelen. Dat is dus ook bijbels. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Maar dat tezijde. En dan, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader, die in het verborgen ziet. Die zelf, kijk, het verborgen is hier als het ware een plaats. Nou ja, een omstandigheid. Maar laten we zeggen een plaats. En de gedachte is, dat daar is God in het verborgen. En daar wordt uw aalmoes ook gedaan, zodat de enige die het ziet, is inderdaad God. En die zal het u in het openbaar vergelden. Vind ik altijd een zin waarvan ik nooit zeker weet of het wel zo goed is dat hij erachter staat. Maar hij staat er natuurlijk achter. Want het hele gedachte is dat als u dan toch graag in het openbaar geëerd wil worden voor uw aalmoezen, om maar bij die eigenaardige term te blijven, hè, als u toch in het openbaar ervoor geëerd wil worden, wel, doe het dan in het verborgene en dan zal later God in het openbaar vergelden. Die openbaarheid komt toch, alleen dan in de toekomst. En dat kun je eigenlijk maar beter hebben. Zodat we niet met onze goedheid en met onze liefdadigheid en onze liefde in het algemeen voor onze broeders en zusters en vijanden te koop zouden lopen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het gaat erom dat inderdaad het in het hart is. En als ons hart ons ingeeft om bepaalde dingen te doen, van daaruit zouden we dat natuurlijk ook doen. Dat is heel gezond. Meer wil ik er niet eens voor zeggen. Dat is namelijk gewoon gezond. Dat we doen wat ons hart ons ingeeft om te doen, enzovoorts. Maar het beste is om dat zodanig te doen dat niemand het verder weet. Dat hoeft ook verder niet. Dat is bijbels. Dus, de conclusie is nu, kijk, als we nu even afsluiten, want we zijn aan het eind van de avond, hè. Als we nou even afsluiten, het eerste deel van deze bergrede, vanaf hoofdstuk 5, in elk geval vanaf vers 17, spreekt over tamelijk uitwendige zaken. Aansluitend bij de wet, die immers inderdaad van doen heeft met dingen van het vlees en met daden in de eerste plaats. Maar de Heer zegt, nou, het gaat niet om de daden, het gaat om de gedachte die erachter steekt. En de wet veroordeelt niet alleen de daad, de wet veroordeelt ook de gedachte die erachter steekt. Alleen onder de wet is dat niet te doen. Je kunt namelijk iemands gedachten niet bewijzen. Je kunt zo iemand niet veroordelen en bovendien dan kun je wel aan de gang blijven. Want niemands gedachten zijn werkelijk kosher. Wat natuurlijk de goede uitdrukking is in dit verband. Zodat er omgeschakeld wordt van uitwendige dingen van de Joodse en eventueel Mosaïsche wet, wordt omgeschakeld naar inwendige dingen, die spelen voor God een rol. Zowel met betrekking tot de wet, als ook met betrekking uiteraard tot het nieuwe verbond, want daarover wordt inmiddels langzamerhand gesproken natuurlijk. God ziet niet de uitwendige mens aan, God rekent niet de uitwendige mens, God ziet het hart aan. En dat mensen met dezelfde gezindheid tot verschillende daden komen. Gewoon omdat de een beter weet hoe hij zijn hart moet luchten, zal ik maar zeggen, dan de ander. En over betere mogelijkheden beschikt dan de ander. Dat speelt verder voor God geen rol. Het gaat om de gezindheid. En als de gezindheid die van liefde is, waardoor men een aalmoezen wil geven. Wel nu, de een beschikt over veel geld, dus kan makkelijk aalmoezen geven. De ander beschikt over weinig. Dat wordt dus problematisch. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de gezindheid waarmee het gebeurt. Nou, moet uit het hart zijn. Want dat is wat God zal oordelen. En hij zal de verborgene dingen van het hart van de mens inderdaad in de toekomst vergelden. En zelfs in het openbaar. Maar nou stond het te citeren, meen ik, uit Romeinen 3 of 2. Dat is in vers 16 van Romeinen 2. Dat spreekt namelijk over de dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus. En dat in overeenstemming met het evangelie van Paulus. Enzovoort. God zal de verborgene dingen der mensen oordelen. En dat zijn per definitie de dingen die inderdaad in het hart van de mens zijn, zoals blijkt trouwens uit het voorgaande vers 15 van Romeinen 2. Maar goed, ik ga daar niet dieper op in, want het staat hier natuurlijk allemaal in een heel ander verband. Maar dat is wel waar het om gaat en we dienen ons die dingen te realiseren. Het gaat er niet om wat wij in ons leven tot stand hebben gebracht zo om ons heen, hoewel dat wel degelijk een rol speelt, maar dat is niet waar het werkelijk om gaat. Waar het om gaat is wat het woord Gods en wat de geest Gods in ons leven, in ons hart, in ons binnenste, in onze inwendige mens heeft kunnen doen. Dat daarna die dingen die van binnen in het hart ontstaan, dat die dingen ook inderdaad naar buiten toe tot uitdrukking zouden komen, dat we dat niet zouden belemmeren enzovoort, is een duidelijke zaak. Waar nog bij komt bovendien dat er ook een wisselwerking is tussen wat in het hart is en naar buiten, want het is maar niet één richting verkeerd. Het is niet wat in het hart is komt naar buiten, want het werkt inderdaad ook weer terug, ook